Welkom bij het vierde seizoen van de verhalenpodcast Vonken in het Donker. Aflevering 2, Logo. Dat meisje blijft net zo hardnekkig oogcontact met me zoeken als die vrouw van zojuist me negeerde. Zij zat alleen maar bewonderend naar de jonge opa te kijken, die ze bij het afscheid ook nog eens probeerde te kussen. Die jongen was minstens 30 jaar jonger dan zij. Het meisje zegt iets in het oor van haar vriendin en giechelt erbij. Nu kijken ze allebei. Ik pak mijn telefoon. Ik zie dat ik 3 sms'jes heb, maar kijk eerst op NOS, buienradar en mail. De nieuwe mailtjes open ik niet, dat kan straks. De sms'jes zijn van Corné, hij is nog wat later. Er kwam iets belangrijks tussen, 30 minuten ongeveer. Ik lach in mezelf om dat belangrijks en de noodzaak die Corné blijkbaar voelt om me dat te laten weten. Alexander zou dat ook gedaan hebben. Nee, Alexander zou hebben geschreven iets zeer belangrijks met hoge urgentie. En hij zou bij binnenkomst eerst nog even een mail over dat zeer belangrijke issue moeten schrijven en niet kunnen vertellen waar het over ging, omdat het om een hooggeplaatste persoon ging die nog niet in de openbaarheid wilde treden met dit nieuwe project, maar waar ik vast binnenkort veel over zou horen. In al die jaren heb ik niets gehoord over projecten van hooggeplaatste personen waar Alexander ook maar iets mee te maken had gehad. Een keer vertelde hij quasi nonchalant dat hij bij een netwerkevenement de wethouder even de hand had geschud. Welke wethouder, had ik gevraagd. Waarop hij plechtig antwoordde, mevrouw Henderson. Ah, Manuela, met haar heb ik nog samengewerkt aan het bastionvernieuwingsproject, had ik gezegd. Als we iets nodig hebben, kan ik haar altijd benaderen. Alexander had zacht gesnoven. Volgens Eliane, aan wie ik het later die avond vertelde, had ik het subtieler aan moeten pakken. Toen ik zei dat ik niet van plan was om rekening te gaan houden met kleinzieligheid, had ik daarbij volgens haar te veel betekenend naar haar gekeken. Hoe zullen die meisjes worden als ze straks getrouwd zijn en kinderen hebben? Zullen ze net zo zijn als Eliane? Het kijkende meisje verhult haar onzekerheid met bravoer. Dat deed Eliane vroeger ook. Het andere meisje lijkt ingetogener en meer op haar gemak met haar schuchterheid. Dat heeft wel iets. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Sinds Alexander weg is, heb ik niks meer van of over hem gehoord. Eliane zei dat ik het idee had dat het door mij kwam dat hij vertrok en dat ik me daar zelfvoldaan over voelde. Die zelfvoldaanheid gebruikte ik volgens haar om mijn schuldgevoel niet te hoeven erkennen. Ze hield zich veel bezig met wat ik allemaal dacht en voelde en nog meer met wat ik volgens haar niet wilde denken en voelen. Feit was dat het beter was voor de organisatie dat Alexander weg was en dat het me verder koud liet. Die meid blijft maar oogcontact zoeken. Het heeft iets obsessiefs. Het andere meisje zit er wat verloren bij. Ik ben benieuwd of Corné dadelijk ook zoveel aandacht zal krijgen. Vast niet. Hij zou het zeker willen. Alexander zei altijd dat hij van kritische inbreng hield, maar in werkelijkheid hield hij alleen van complimenten. Wat kon hij er slecht tegen als iemand tegen hem inging? En wat kon hij er slecht tegen als iemand hem aan gemaakte afspraken herinnerde? Het bureau dat het logo zou ontwerpen had van ons een lijst met criteria gekregen. Al bij die eerste kennismaking leek het er niet op alsof de ontwerper daar gebruik van zou gaan maken. Hij jubelde over het gevoel dat hij kreeg toen hij door het gebouw liep. Het was volgens hem de historie die het ademde. In reactie op mijn opmerking dat een van de criteria voor het logo was dat het de nieuwe weg die we waren ingeslagen moest uitdrukken, had de ontwerper wazig geknikt. Alexander had ongeduldig met zijn vingers op de tafel getrommeld en geïrriteerd geslikt. De anderen hadden gezwegen. In de eerstvolgende directievergadering presenteerde de ontwerper 3 logo's. Naast het feit dat hij overduidelijk niks met de criteria had gedaan, was het eerste logo, waar hij zelf duidelijk erg enthousiast over was, in het rood-wit-zwart van de natievlag. Tom, had Alexander geërgerd uitgeroepen toen ik dat opmerkte. En toen ik zei dat we daar toch niet mee geassocieerd wilden worden, snauwde hij. En nu is het wel genoeg. Zijn ogen flonkerden woest achter zijn montuurloze bril. Het gaf iets levendigs aan zijn verder zo doodse uitstraling. Daarna herstelde hij zich en vroeg of er nog iemand ideeën had, zodat de ontwerper verder kon met ontwerpen en wij met vergaderen. Gerda had gezegd dat ze de opgestelde criteria miste in het ontwerp. De enige reactie van Alexander was een kuchje. Gerda was jong, office manager en uitzendkracht. En daarom vond hij het niet nodig haar serieus te nemen. Niemand van de anderen had iets gezegd. De vriendin van het kijkende meisje lijkt wel een beetje op Gerda. Gerda was slim, lief, lekker en integer, met stevige borsten, maar nog te meisjesachtig. Haar meisjestranen, toen ik zei dat ik niet vaker met haar af wilde spreken. Ik maakte ervan dat ik me schuldig voelde ten opzichte van Eliane en dat zij iemand van haar eigen leeftijd verdiende die er echt voor haar kon zijn. Dat ik haar niet interessant genoeg vond om bij haar te blijven nadat mijn lust bevredigd was, wilde ik niet tegen haar zeggen. Ze was juist op zo'n leeftijd dat ze graag wilde laten blijken dat ze echt wel wat te vertellen had. En ze was te lief om haar van die illusie te beroven. Misschien voelde ik me ook echt wel een beetje schuldig ten opzichte van Eliane. De tweede presentatie van de logo's was nog teleurstellender dan de eerste geweest. In een van de nieuwe logo's had de ontwerper het nazi-rood vervangen door bordeauxrood en de rest gelijk gelaten. De twee andere ontwerpen zagen eruit alsof een middelbare scholier wat had zitten prutsen met WordArt. De criteria was hij blijkbaar weer vergeten. Alexander vroeg reacties en ik gaf de mijne, gewoon feitelijk. De ontwerper vertelde dat hij eerst 8 ontwerpen had gemaakt en ons nu de beste 3 liet zien. Toen ik zei dat ik dan ook wel graag die andere 5 zou zien, merkte Alexander geërgerd op dat we niet eindeloos konden doorpraten over een logo. Nee, niet eindeloos, Alexander, zei ik. Maar aangezien ons vorige logo ruim 20 jaar is meegegaan en het volgende hopelijk ook een tijdje actueel blijft, lijkt het me zinvol om daarin een afgewogen keuze te maken. Ja, dat vind ik ook, had Gerda gezegd. Dat was sportief van haar geweest. Professioneel en best volwassen dat ze me nog steunde nadat ik haar had afgewezen. De rest had weer gezwegen. Tom, ik ben nu wel klaar met jouw botheid, snoof Alexander met opeengeklemde kaken. Nou, laten we elkaar niet persoonlijk gaan aanvallen. Ik wil gewoon een inhoudelijk gesprek. Het gaat om een aantrekkelijk en passend logo en aangezien we daar criteria voor hebben opgesteld, gaan we ons daaraan houden. Of we doen dat niet, als we daar tenminste een goede reden voor hebben. Maar die heb ik tot nu toe niet gehoord. Ik hoorde Alexander zijn speeksel wegslikken voordat hij me toebeet. Tom, we gaan hier nu niet langer over discussiëren. Daar is deze vergadering toch juist voor. En nu hou je erover op, had hij uitgeroepen en sloeg daarbij met zijn vuist op tafel. Dat was het moment waarop ik opstond en zei, als ik geen ruimte heb om mijn inbreng te geven, kan ik beter gaan. Nee, Tom, zeg nou maar gewoon wat je te zeggen hebt, zei Alexander. En de spiertjes in zijn gladgeschoren kaak trilden. Nee, dat heb ik nu zo vaak geprobeerd, dat ga ik niet meer doen. Toen ik rustig wegliep, sprong Alexander op, kwam achter me aan en gaf een ruk aan mijn schouder. Ik draaide me om en zei, ik wil niet worden aangevallen op mijn werk, niet verbaal en al helemaal niet fysiek. Bovendien ben ik een stuk groter en sterker dan jij, had ik voor me gehouden. Na die vergadering was Alexander verdwenen. Functie elders hadden de andere directieleden gegrapt. Welke functie en waar heeft niemand gehoord? Geen functie of plek waar hij veel vrienden heeft gemaakt, vermoed ik. Het incident met het logo en Alexander leidde niet alleen tot zijn vertrek, maar later die avond ook tot mijn besluit om weg te gaan bij Eliane. Ze had me gevraagd naar mijn dag en met een schuin hoofd begripvol geknikt toen ik het verhaal vertelde. Met haar therapeutenstem had ze gezegd: "Logisch dat je boos reageerde. Je voelde je afgewezen." Verbaasd keek ik haar aan. "Ik ben niet boos en ik voel me niet afgewezen." "Je mist erkenning," zei ze, nog steeds met de stem. "Nee," legde ik geduldig uit. "We hadden die criteria vastgesteld en daar was niet aan voldaan. Als ik niet de ruimte krijg om dat toe te lichten en geen verklaring krijg waarom er niets mee gedaan is, heb ik in zo'n vergadering niks te zoeken." De stem verried enig ongeduld toen Eliane reageerde. "Schat, wat je zegt klinkt heel redelijk en rationeel. Feitelijk heb je misschien zelfs gelijk, maar als je je eigen boosheid en gekwetstheid niet erkent, zul je hier steeds tegenaan blijven lopen." Ik was me nog aan het afvragen of er een andere manier van gelijk hebben bestaat dan feitelijk. En ze moet de glazige blik waarmee ik haar aankeek hebben opgevat als aanmoediging, want ze ging door. "Je hebt zoveel behoefte aan erkenning, Tom, en daar ben je je helemaal niet bewust van. En die behoefte aan erkenning is normaal, hoor, dat heeft iedereen. En je maakt mij niet wijs dat je niet doorhebt dat Alexander, net als jij, snakt naar erkenning. Maar je zet hem te kakken waar iedereen bij zit, met je nazi-vlag en de wethouder die je zo goed kent." Ik wist dat ze jaloers was op het contact dat ik met Manuela had, maar ik hield haar wijselijk mijn mond over. "En je doet het erom, Tom. Je haalt Alexander bewust onderuit om zelf erkenning te krijgen." Haar stem was overgegaan in een totaal niet-therapeuterige stem. Toch reageerde ik kalm. Iemand moest immers het hoofd koel houden. "Wat is het nou? Ben ik me nu wel bewust van die behoefte aan erkenning of niet?" Eliane had meewarig haar hoofd geschud met ogen die vuur spuwden. Ik legde nog een keer uit. Alexander moet als directeur en voorzitter van de vergadering mensen de gelegenheid geven zich uit te spreken als er een inhoudelijke discussie is. Hij kan een ander besluit nemen dan is afgesproken. Dat recht heeft hij als directeur. Maar dan is het niet meer dan redelijk dat hij die beslissing toelicht in plaats van iemand die zinvolle inbreng heeft de mond te snoeren. "Nu doe je het weer," zei Eliane tussen haar strakke lippen door, inmiddels met wanhoop in haar stem en ingehouden adem. "Je bent boos, maar in plaats van dat te uiten, geef je een zogenaamd feitelijke beschrijving van wat de ander verkeerd doet."
"Is dat niet precies wat jij nu doet?"
"Tom, stop hier onmiddellijk mee!" Ze begon te huilen. Misschien had ik haar moeten troosten, maar ik had het vermoeden dat grote uithalen, snot en nog meer tranen niet bevorderlijk zouden zijn voor mijn geduld. Diezelfde avond nog ben ik vertrokken. Toen ik wegging, had Eliane haar stem weer terug en zei: "Jij bent niet in staat om van iemand te houden en dat is vooral pijnlijk voor jou." Ik ging er maar niet op in. De gesprekken over de omgangsregeling voor de kinderen, het huis, de spullen en het geld verliepen rustig. Soms probeert ze me op een verjaardag of als ik de kinderen breng nog wel eens uit de tent te lokken door me te duiden of analyseren. Dan zeg ik maar: "Het is niet voor niets, hè, dat we uit elkaar zijn. Verder doen we het niet slecht. Eliane is een mooie, lieve vrouw. Een goede moeder ook. Maar we pasten gewoon niet bij elkaar." Corné zal er zo wel zijn. Hij is de derde interim geweest sinds Alexander. Een rare, maar misschien wel de beste die we gehad hebben.
Je hebt geluisterd naar het verhaal Logo, aflevering 2 in het vierde seizoen van de podcast Vonken in het Donker. De volgende aflevering is het verhaal Rico, waarin Vera terugdenkt aan haar relatie met Stefan. Tot dan! Luister je graag naar deze podcast en wil je me steunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/vonkenindedonker en geef daar een fooi. Dus fooiepot.com/vonkenindedonker.